Misschien is het goed om eerst dan te beginnen met het zingen van een lied. Het eerste gezang wat staat opgegeven, gezang 162, vers 1, 2 en 3. Daar gaat het over het lijden van Christus. En ik denk dat dat ook de basis is, daar hebben we natuurlijk eerder over gehad, ook de basis is van de viering van het avondmaal bij gedenken zijn lijden en dood. Dus laten we gaan zingen gezang 162 vers 1, 2 en 3. Laten we eerst gaan bidden met elkaar en zingen we daarna nog een lied en dan gaan we het met elkaar hebben over het avondmaal. Laten we samen gaan bidden. Wij danken en prijzen u, o God, voor alles wat u geeft. Voor de mogelijkheid die we hebben om vanavond hier bij elkaar te zijn. De ruimte die u schept, de vrijheid die u geeft. En we bidden u, wees onder ons, zoals we hier nu bij elkaar zijn. Wees u dan zelf erin, erbij, door de kracht van uw geest. Op zo'n manier dat we worden verrast door wat u ons in het avondmaal hebt aangereikt, gegeven hebt. Hoe u door die tekenen van brood en wijn heen ons erbij houdt en erbij haalt. Zelf gemeenschap met ons sticht, keer op keer. We prijzen u, o God, dat u ons niet alleen laat horen, maar ook laat zien en proeven. U daarvoor de lof, de eer, de dank. En we bidden, geef dat het ja, dat het helder mag worden, ook daar waar vragen zijn en twijfels, waar we soms verward kunnen zijn, allerlei gedachten, gevoelens hebben, zelf er niet uitkomen. Wilt u vanavond vanuit uw woord dingen aanreiken en openleggen op zo'n manier dat het ons goed doet? En dat u zelf dan de nevels laat opklaren. En dat wij helder zicht krijgen op wie u voor ons, ons bent en wat u in het avondmaal gegeven hebt en geven wilt. Zo danken we, zo bidden we voor elkaar. Zegen ons hier en zegen degene die op een ander moment meeluisteren, hoe en waar ook maar. Laat het zijn eigen doorwerking hebben. Zo bidden we om Jezus wil. We bidden u ook voor Karel, de broer van Dirk, onze pianist, bij wie een paar weken geleden een kwaadaardige tumor geconstateerd is in zijn hoofd. We danken u voor het bericht wat ze vandaag ontvingen, dat het niet is uitgezaaid. We danken u voor de mogelijkheid van een operatie, hoeveel risico daar ook aan zit. We bidden u voor Karel om uw bescherming, uw beschutting, uw hulp, uw nabijheid, dat de operatie zal lukken en slagen. En dat u hem zelf hier doorheen helpt en hier bovenuit haalt. Wees hem in de schrik die overviel en overvalt nabij. De schrik dat ons leven zo kwetsbaar is. Dat je op je 26e zomaar ineens tegenop loopt. Tegen zo'n gezwel. We bidden u voor hem en voor zijn familie. Om uw nabijheid hierin. Maar ook voor ons allemaal. Dat wij in onze eigen kwetsbaarheid zullen weten dat u alleen ons houvast kunt zijn. Of zoals Asaf het zong, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En dat u dat in Christus wilt zijn op een manier die al ons verstand te boven gaat en al ons tekort opvangt. Ons houvast en zekerheid wilt geven als geen ander. Daar bidden we u om, voor elkaar en voor allen die bij ons horen, om Jezus wil. Amen. We zingen nog een lied en dan stel ik voor dat we nu Psalm 116, een psalm die ook heel vaak bij het avondmaal wordt gezongen. Psalm 116, de versen 1, 5, 7 en 10. Waarin wordt gezongen hoe God zelf omziet. Daar waar de schrik ons om het hart slaat. En we hebben net gebeden voor Karel. En dan ineens dan komt natuurlijk alles op je af. Je kunt dat nooit goed uitleggen. Maar als dat je gebeurt, dat je dat hoort. En, dan is er iets van het dodelijkst tijdsgewricht. Waar je zomaar in verzeild raakt. En ook de roep, och werd mijn ziel door u gered. En het antwoord, toen hoorde God. Want hij is genadig, barmhartig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Nou, dat komt soms heel dichtbij, heel letterlijk. En het kan zomaar zijn dat je daar zelf ook ervaring mee hebt. Maar het is denk ik sowieso ook iets van rond het avondmaal. Want zo wordt in het avondmaalsformulier gezegd, als wij naar dit avondmaal gaan, dan bekennen wij daarmee niet dat wij boven Jan zijn. Maar dan bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Dat is best een aangrijpende belijdenis. Ik kom daar zo meteen nog op. Dat is het dodelijkst tijdsgewricht, zou je kunnen zeggen. Waar je altijd op de een of andere manier weer mee te maken hebt. Als je tegen jezelf oploopt, hoef je geen tumor voor te hebben om daar iets van te beseffen in je eigen leven. Maar ook juist daar middenin is God dan wie die is. Genadig, barmhartig en rechtvaardig. En daarom, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem. Psalm 116, vers 1, 5, 7 en 10. Ik wil vanavond, als we het over het avondmaal hebben, daar zou je natuurlijk een hele serie avonden over kunnen houden, maar dat gaan we niet doen. Eén avond nu. Maar ik wil eigenlijk eerst iets gaan vertellen over de oorsprong. Gewoon het Bijbelse verhaal, want dat is vaak wat ondergesneeuwd onder allerlei beschouwingen over het avondmaal en over wat er kan en wat er niet kan. Terwijl je moet zeggen, ja, dat is toch pas van veel latere datum, dat is vooral in de 18e eeuw erg opgekomen. En de 19e eeuw, daar heeft de nadere reformatie, zoals gezegd, een hele belangrijke rol in gespeeld. Dat het avondmaal werd gemeden. En dat er zelfs werd gewaarschuwd om om aan het avondmaal te gaan. Het beter was om niet te gaan dan wel, dat is nog niet van zo heel lang. Dat was in de Reformatie nog niet zo en daarvoor al helemaal niet. En in de Bijbel hoor je daar helemaal niet over. Dat zeg ik maar vast even. Dat is een goede binnenkomer. Hè? Maar goed, ik ga dat natuurlijk ook wel uitleggen. En ik begrijp ook wel waarom er op een gegeven moment werd gewaarschuwd. En er was ook een gemakzucht waarvan je moet zeggen, ja, waar gaat dat nog over? Maar goed, daar komen we zo meteen nog op. Dus eerst, hoe gaat het er nou in de Bijbel aan toe? Want dat lijkt mij de basis. En dan vervolgens dan wil ik ook nog een paar passages bekijken uit het avondmaalsformulier. Goed. Om te beginnen. Waar is het begonnen? Ooit. Nou, ik denk dat u het weet. In Egypte. Pascha. God die zelf was afgedaald en had omgezien naar Israël. Wat daar gevangen zat, in slavernij, verzeild geraakt, ten dode gedoemd, geen enkele toekomst. Alleen maar een harde hand. En dan lees je in Exodus dat God omzag naar zijn volk. Dat hij hun geroep had gehoord, hun geschreeuw staat er eigenlijk. Dat was niet een geordend gebed, dat was gewoon een klacht. En God hoorde. En toen is die afgedaald, zo staat er, en toen heeft hij, nou ja, u kent het verhaal, en Mozes geroepen. Ik ben die ik ben. En Mozes die stond te trillen op zijn benen, maar tegelijk zich ook door de hemel wist gezien en wist geroepen. Nou, dat heeft nog wel even geduurd voordat die farao daar gehoor aan gaf. Heel hardnekkig bleef hij er tegen ingaan. Dat ga ik nu allemaal niet ophalen, want dan kom ik niet toe aan het onderwerp. Maar in ieder geval, uiteindelijk heeft God zelf de macht van de vijand gebroken. Met veel geduld, die farao behandelt overigens. Keer op keer. En met die farao was geen land te bezeilen, ook keer op keer. Op een gegeven moment in die nacht heeft God de genadeslag uitgedeeld. En dat in dubbele zin. Voor Israël en richting de farao. Want hij had gezegd, deze nacht zal elke eerstgeborene zal worden gedood. En de eerstgeborene, dat is je toekomst, dat is je leven. Dat betekende in het Oude Oosten heel veel. En nog altijd, de eerstgeborene. Als je geraakt wordt in de eerstgeborene, dan wordt eigenlijk je toekomst afgesneden. Dat kunnen wij niet meer helemaal zo meevoelen, maar dat betekende voor die farao in Egypte heel veel. En die eerstgeborene werd ook eigenlijk het slachtoffer van het oordeel en van het gericht. Tot op dat moment, in die 9 plagen die daarvan afgingen, waren de mensen niet getroffen in de zin dat ze er dood bij neer waren gevallen. Maar nu dus wel. Egypte ten dode gedoemd. Maar, zegt God, in diezelfde nacht als de engel van het gericht door het land van Egypte zal gaan, ja, dan komt hij ook langs uw huis. Want u bent geen haar beter dan die Egyptenaren. Israël is niet gered omdat het beter was. Maar ik beloof u één ding. Als u een lam slacht en het bloed van dat lam strijkt op de deurpost, dan zal de engel van het gericht aan uw deur voorbij gaan. Als hij het bloed ziet. Dan is dat lam het offer in plaats van die eerstgeborene. Eén lam voor een heel gezin. Als offer van verzoening. En daar komt het woord Pascha vandaan. Want het betekent heel letterlijk voorbijgang. De engel van het gericht gaat genadig aan jouw deur voorbij. En je schuilt achter het bloed. En dat mag je doen met heel je gezin. En met ieder die in huis is. Wie daar ook maar in huis wordt uitgenodigd. En daar schuilt achter het bloed. Die is gered. Die wordt niet door de engel van het gericht getroffen. Zelfs Egyptenaren die het woord geloofden waren gered. En veilig achter het bloed. Het gaat er bij God, dat zie je ook in dat verhaal, altijd royaal, ruimhartig aan toe. Zonder onderscheid van de persoon. Of je nu een nakomeling was van Abraham, of je was familie van Farao. Het zijn allen, om het zo maar te zeggen, schepselen van God. Bij hem geen onderscheid. Dat vind ik wel bijzonder. Moeten we even goed onthouden. Daar is de Bijbel natuurlijk vol van. Dus ook, zo wordt het ook in Exodus 12 gezegd, ongeacht wie schuilde achter het bloed, die was gered. Nou, en daar komt het vandaan. En zo is Israël verlost. Niet omdat ze zo goed waren, maar omdat God zo genadig was. En het was ook een genadeklap, zeg maar, richting die farao. Die heeft toen opgegeven, toegegeven. Is er later weer op teruggekomen, maar op dat moment geeft hij toe. De macht van de vijand wordt gebroken. En Israël gaat vrij uit. Exodus, uittocht. Dankzij het bloed. Dat is het wat Israël moet vieren, jaar in jaar uit. Wat moeten ze doen als ze het vieren? Ze moeten gedenken voor het aangezicht van God hoe hij hen heeft verlost. Hen verlost heeft, zo staat er een aantal keren in de Bijbel, met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Zie je het voor je? Een sterke hand en een uitgestrekte arm. God die ingreep. En daar hebben jullie je bestaan aan te danken. Dat hij zijn hand uitstrekte, dat hij je vastgreep, dat hij je uitleidde. Uit die dodelijke greep van de farao. En dat moeten ze onthouden. Niet alleen onthouden, zo van, oh ja, dat was toen en toen en toen. Zoals wij soms een feitje leren uit de geschiedenis, wanneer zeg maar, Willem van Oranje leefde, of wanneer de oorlog voorbij was. Nee, het is veel meer dan dat. Daaraan danken jullie je bestaan. Aan het feit dat je mag schuilen achter het bloed. Dat er een lam voor jou is geslacht. Dat jij eigenlijk ten dode bent gedoemd, maar dat je toch niet dood zult wezen, maar zult leven. Dat is die uitgestrekte hand. Of dat is die uitgestrekte arm. Een sterke hand van God. Je zou verloren moeten zijn, maar je bent gered. En dat moeten ze elk jaar weer gedenken. Terwijl ze het Pascha vieren. En ze vieren het op een hele bepaalde manier met brood en wijn en met bittere kruiden. Een bittere kruid herinnert aan je verleden. Het was een bittere geschiedenis daar in Egypte. Maar het is brood en wijn. En de wijn herinnert aan het bloed. En het brood herinnert aan dat ongezuurde brood. Het brood voor onderweg. Het brood wat hij gaf om van te leven. En door dat brood en die wijn en bij dat bittere kruid en die hele ceremonie die werd gehouden elk jaar weer met alle kinderen om tafel, het hele gezin erbij. Iedereen mocht daarin delen, in datzelfde geheim, in diezelfde genade ging het erom dat ze zouden gedenken en door dat gedenken heen eens te meer weer zouden vertrouwen. Want dat was natuurlijk de bedoeling. Dat feest van Pascha werd gevierd om je erbij te houden. Om de band aan te halen. Want je zou het zomaar kunnen vergeten waar jij je leven aan te danken hebt. Nou, dat is niet zo moeilijk, denk ik, om dat te begrijpen, dat je het kunt vergeten. Dus heel bewust om die tafel. En dan moest dat verhaal worden verteld. Wat is dit voor een nacht? Moest dan een van de kinderen vragen aan die vader. Bij voorkeur het jongste kind. Wat is dit voor een nacht? En dan ging die vader het verhaal doen alsof het gisteren was gebeurd. Nee, nog sterker, alsof het vannacht opnieuw gebeurde. Deze nacht is de nacht waarop God onze deur genadig voorbij gaat. Want er ligt hier een lam. En zoals toen, zo is het ook nu. En dan zijn wij ten dode gedoemd en niet beter dan de rest. We mogen toch het hebben van zijn genade en leven. Wij zullen niet sterven, zongen ze dan, maar leven. Ja, dat was weer later, het Hallel, dat werd gezongen in die nacht van Pascha, de psalmen 113 tot en met 118, dus ook die 116e psalm. Gered, mijn ziel gered, ik zal de beker van verlossing opnemen. En zondag heb ik in Amsterdam gepreekt over die 115e psalm. Niet ons, o Heere, niet ons de eer, maar aan uw naam de eer, vanwege uw goede tierenheid en trouw. En dan die 118e psalm. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden verkondigen van de Heere. Nou, dat werd gezongen. Met elkaar. En dat zongen ze als gezin. Terwijl het verhaal werd verteld. En het gedenken was erop gericht dat je het beleefde alsof het vandaag was gebeurd. En dat was ook eigenlijk zo. Want je leefde vandaag van precies dezelfde genade als je voorgeslacht ooit had gedaan toen ze werden uitgevoerd uit Egypte. Dus het was niet alleen maar bij wijze van spreken. Het was ook een werkelijkheid. Daar leefden ze van. Daar mochten ze op door. Op diezelfde genade van toen, vandaag en morgen. En God ging ook nu hun deur voorbij. En hij wilde dat ze dit geheim, deze genade, niet zouden vergeten. Maar dat dat de bron zou zijn van hun hart. En er was niks ergers dan wanneer Israël het Pascha vergat te vieren. Dat gebeurde in een bepaalde periode. Voordat Hiskia koning werd. Dat was een hele bedroevende periode. Dat was eigenlijk ontzettend, want de tempel die was toen gesloten. Hadden ze zelf gewoon gesloten. Net zoals nu de kerken dichtgaan, zo was de tempel toen gesloten. Een soort opslagplaats geworden. Dat is heel aangrijpend. En de Pascha werd ook niet meer gevierd. En dat was het ergste wat ze konden doen. Dat ze vergaten waar ze vandaan waren gekomen. En hoe God hen had gered. En dat ze van zijn genade ook nu mochten leven. Net als toen. Maar dat ze er geen boodschap aan hadden. En dat het ze gestolen kon worden. En dat de zaak gewoon was gesloten. De tempel. De offers. Altaar, alles weg. Heel ingrijpend. Zo ver waren ze van huis. Nou moet dat ooit nog goed komen. Nou, Hiskia wordt koning. En weet je, hij laat in Gods naam dan het bode gaan door het hele land. En die moeten één boodschap moeten die, brengen. Dat ze moeten dat die tempel weer open is. En dan moeten ze zeggen dat ze terug zullen keren. En dat wordt in één zinnetje heel mooi gezegd. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Dat is mooi. Geef de Heere de hand. Dat is ook weer zo ontzettend genadig. Ik ga dat eventjes opzoeken. Want dat staat in 2 Kronieken. Twee Kronieken 30. Er staat eerst dat de tempel weer wordt ingewijd. Dus staat in hoofdstuk 29, vers 3. Hij was het die in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis van de Heere opende en ze hertelde. Dat is een episode, daar weten veel mensen niet zo goed van, maar dit is wel dus gebeurd. Maar hij opende de tempel weer. En hij herstelde de priesterdienst weer. Die onder Agas helemaal verloren was gegaan. Zijn vader. En dan in het 30ste hoofdstuk. Dan staat er, dat begint met, daarna stuurde Hiskia bode naar heel Israël en Juda. Hij schreef ook brieven aan Efraïm en Manasse, dat ze naar het huis van de Heere in Jeruzalem moesten komen om voor de Heere, de God van Israël, Pascha te houden. Dus gelijk geroepen om het Pascha te vieren, opnieuw die genade te gaan vieren. Dat vind ik wel bijzonder, dat moet je even onthouden. Zo gaat het er dus in de Bijbel aan toe. Niet van ja, nou ja, dat kan natuurlijk zomaar niet, want er is veel te veel gebeurd en jullie zijn veel te ver van huis geraakt. Nee, ze worden regelrecht teruggeroepen. En het eerste wat ze dan moeten gaan doen is Pascha gaan vieren. De genade die ooit werd bewezen en waar ze het ook nu van moeten hebben. Wat zou je ook anders doen? Als je genade wilt vinden in Gods ogen, dat je opnieuw gaat leven van de genade die hij heeft bereid. Van het lam wat hij op tafel zet, zo gezegd. En van het bloed dat voor jou vloeit. Wat moet je anders? Er valt niks in te halen. Er valt niks over te doen. Je kunt alleen maar worden vergeven. Je kunt alleen maar worden begenadigd. Er valt niks meer te redden. Je kunt alleen maar dan een beroep doen op genade. En dat heeft die Hiskia goed begrepen. En hij roept ze terug om opnieuw het Pascha te vieren. De koning had immers met zijn leiders en heel de gemeente in Jeruzalem overleg gepleegd of men het Pascha in de tweede maand zou houden. Want ze hadden het niet op de vastgestelde tijd kunnen houden, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet in Jeruzalem verzameld had. Ik ga er niet te diep op in, maar hoor je wat hier gebeurt? Het gebeurt niet eens op het goede moment. Je zou zeggen, ja, dat is toch even wachten en dat het kan dan dit jaar niet doorgaan, dan maar volgend jaar. Nee, zegt Hiskia, al is het niet op het goede moment, dan is het iets later dan dat het zou moeten. We gaan het nu wel houden, want dat is het waar wij het van moeten hebben. Dat is het geheim van ons bestaan. Die genade, daar zijn we ooit in opgezocht. En daar moeten we het nu, daar zijn we nu eens te meer op aangewezen. De zaak was goed in de ogen van de koning. Nou, en dan, dat is mooi. Zo stelden zij vast dat men, moet u even lezen, moet even goed onthouden, dat men door heel Israël, van Beersheba tot Dan, dat is van helemaal het uiterste zuiden tot het uiterste noorden, het hele land, een oproep zou laten uitgaan, dat zij moesten komen om in Jeruzalem het Pascha te houden voor de Heere, de God van Israël. Het was ondenkbaar om te zeggen, ja, maar daar ben ik geestelijk niet aan toe om Pascha te houden. Dat was ondenkbaar. Dan moet ik eerst toch. Dat was ondenkbaar. En als je het zo leest, dan begrijp je dat natuurlijk ook. En wat ik net zei, is niet zo heel ingewikkeld. Er viel niks te redden zelf, niks te regelen. Je kon alleen maar een beroep doen op de genade. Of anders dan gezegd, die genade, daar werd je mee opgewacht als een wonder van de hemel. Want met dat je in Jeruzalem kwam, was het eerste wat daar werd gedaan, Paas gehouden, het feest van de voorbijgang. Het oordeel gaat jouw deur voorbij, er is een lam geslacht. En leef ervan. Dat vind ik wel apart. Dat laat iets zien van hoe onvoorwaardelijk het is van Gods kant naar ons toe. De ijlbode, dus dat nog haast bij ook, de ijlbode gingen door heel Israël en Juda op weg met de brieven. En ze zeiden, Israëlieten, bekeer u, keer om. We hebben het vaker over gehad, hè, dat woordje. U weet wat er staat, hè? Sjoef, keer om. Ja, dat is ook zo, ja. En veel anders is het ook niet. Tot de Heere, tot de Ik Ben die Ik Ben. U kent zijn naam intussen, want dat hebben we al meer dan eens over gehad. Tot die die barmhartig is, genadig, langmoedig, groot van goedheid en trouw, die vergeeft ongerechtigheid, zonde en overtreding. Wat er ook is gebeurd, waarin je ook bent tekortgeschoten. Bekeer u tot hem. Ja, tot hem kun je komen. De God van Abraham, Isaac en Israël. Dan zal hij terugkeren tot de ontkomenen die van u overgebleven zijn uit de hand van de koningen van Assyrië. Dus iedereen wordt opgeroepen, ook de mensen uit het noorden die ontkomen zijn. Intussen waren er heel veel uit het Noordrijk afgevoerd naar Assyrië, begin van de ballingschap. Wees niet als uw vader en als uw broeders die aan de Heere, de God van uw vader, ontrouw waren, zodat hij hun tot verwoesting overgegeven heeft, zoals u ziet. Wees nu niet halstarrig zoals uw vader. Geef de Heere de hand, kom tot zijn heiligdom, dat hij voor eeuwig heeft geheiligd. En dien de Heere uw God, dan zal zijn brandende toorn van u afkeren. Want als u zich tot de Heere bekeert, zullen uw broeders en uw kinderen barmhartigheid vinden bij hen. Hé, hey, zelfs uw broeders, die intussen zijn afgevoerd, die zullen ontferming vinden als u zich tot hem keert. Terwijl ze met z'n allen waren afgedwaald, als jullie beginnen te komen, zal ik zo genadig zijn dat ik mij niet alleen ontferm over jullie, maar ook over degenen die bij jullie horen en intussen in handen van de vijand terechtgekomen zijn. Als dat geen genade is. Hè? Ik denk wel eens aan ouders die soms hetzelfde bij hebben laten zitten, op de een of andere manier linksom of rechtsom. Dat ze zich keren tot hem, niet alleen een belofte voor jou, maar ook een belofte voor degenen die bij je horen. Het staat hier, hè? Zo genadig gaat er aan toe. U en uw kinderen barmhartigheid vinden bij hen die hen als gevangenen weggevoerd hebben, zodat zij in dit land zullen terugkomen. De Heer uw God is immers genadig en barmhartig, en zal het aangezicht niet van u afwenden als u zich tot hem bekeert. Ik zou niet weten hoe God het nog royaler, ruimer, genadiger, barmhartiger zou kunnen zeggen als hier. Ik zou het echt niet weten. Ik vind dit zo bijzonder. En dat hangt allemaal samen rond dat Pascha. En daar ontmoet hij Israël mee. Hoe ver ze ook waren weggeraakt, hoe lang ze zich ook niet hadden laten zien, al was de tempel op slot gegaan, als onbewoonbaar verklaarde woning afgedankt. Met dat hij open gaat, is het eerste wat ze daar ontmoeten een lam dat is geslacht. Een feest dat mag worden gevierd, het feest van de genade. Voor jou en voor degene die bij je horen. Dat moeten we maar gewoon eens even heel goed tot ons laten doordringen. Even heel stil van worden. Zo is de ik ben die ik ben. Niet anders. Nou. Dan gaan we natuurlijk nu heel snel een sprong maken naar het Nieuwe Testament. Er zou nog veel over te zeggen zijn, maar dat moet ik niet doen, want dan wordt het allemaal te lang. We gaan naar het Lucas-evangelie, 22e hoofdstuk. Het is door de eeuwen heen gevierd. Maar ja, op het moment dat we dit hier lezen in het evangelie, zijn er ook heel veel zoek geraakt. Het land Israël is bezet, overlopen door de Romeinen, maar toch, het wordt gevierd. Pascha, elk jaar. En Jezus viert het ook, opnieuw. In dat jaar. En daar lezen we van, in het 22e hoofdstuk. Ik lees het even een stukje voor. Vers 14. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd of vurig begeerd dit Pascha met u te eten voordat ik lijd. Dit Pascha. Uitgerekend dit jaar. Vurig verlangd. Maar het is dus dat Pascha waar we tot nu toe over hebben gehad. En hij verlangt nu met hen dit paas gaat eten, want hij zal er een hele nieuwe invulling aan geven. Het paascha van toen, dat was al heel rijk en heel royaal en heel genadig en heel het volk mocht ervan leven. En het was alleen maar verdriet als ze er niet van leefden. Verdriet voor God. Het meest pijnlijke wat ze konden doen is daaraan voorbij gaan. En Jezus die geeft nu een nieuwe invulling aan. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. Het paascha vervuld, het feest van de voorbijganger, dat betekent het. Niet van dat het gelijk hier al heen wijst naar het avondmaal of de maaltijd van de bruiloft van het lam. Nee, dit paascha vervuld in het koninkrijk van God, dat het tot vervulling gekomen is. Het feest van de voorbijganger. En dan gaat hij het uitleggen. Dat nadat hij de drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar, want ik zeg u dat ik niet meer drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En dat is niet in de toekomst, dat is juist heel dichtbij. Ik ga er zo op in. En hij nam het brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u wordt gegeven. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u wordt vergoten. Jezus die geeft hier die hele nieuwe invulling. Hij zegt, het wordt vervuld vandaag, want de zon is intussen ondergegaan, de nieuwe dag is aangebroken. In Israël breekt de dag aan bij zonsondergang. Deze dag wordt het vervuld. Het feest van de voorbijgang. Dat de engel van het gericht aan jouw deur voorbij gaat. En hij zegt iets wat zij nog niet helemaal gevat en gevolgd hebben, denk ik. Maar hij verlangt het. Nog voordat het gebeurd is, het al met hen te delen. Dat vind ik zo apart. Ze snappen het nog niet half. Maar ze mogen er al van leven. Hij wil het gewoon kwijt aan hen. Zo vol is hij ervan. Hij is bereid. Bereid om nu vannacht het lam te wezen. Brandoffer, u kent die psalm wel, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie ik kom o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Hij wil het zijn. Voor die volgelingen daar. En nog veel meer. Want dit is een nieuw verbond. Hij wil het zijn voor heel Israël. Hij wil het zijn. Voor heel die wereld. Alle dingen heeft de Vader mij in handen gegeven. Die hele wereld. Het is aan mij om het ervoor te geven. Dit paascha. Deze voorbijgang. Voor u, voor jou. Deze beker, dit brood. Het wijst heen naar mijn bloed en mijn lichaam. Mijn bloed dat wordt vergoten. Mijn lichaam dat wordt gebroken. Vandaag treft het oordeel mij. En het gaat jouw deur voorbij. En dat zie je gebeuren. Het zijn maar geen mooie woorden. Je ziet het gebeuren, diezelfde dag nog, want eer dat het 9 uur is, 's ochtends om 9 uur, het 3e uur, hangt Jezus. Diezelfde dag. Onschuldig, zelfs Pilatus heeft het openlijk moeten toegeven, ik vind geen schuld in deze mens. Wat moet ik met hem doen? Kruisig hem, kruisig hem. Dan hangt hij daar ergens gewoon langs de openbare weg. Aan een kruis tussen twee misdadigers. Twee mensen die de dood verdiend hadden. Die daar terecht hingen. Wij toch hangen hier terecht. Maar hij, wat heeft hij eigenlijk gedaan? En wij lopen eraan voorbij, dat zie je gebeuren. Een drama. Groot drama, helemaal geen idee, helemaal geen erg. Romeinen niet, Joden niet. En die discipelen zijn alleen verward. Een paar vrouwen op afstand, misschien dat die er nog het meeste van begrepen hebben. Al kunnen zij er ook met hun verstand nog niet helemaal goed bij. Geen mens die het in de gaten heeft, maar intussen gebeurt het daar. Wordt er verzoening gedaan. Mijn God, waarom verlaat u mij? Die dag werd het op het 6e uur zo donker. En Amos had gezegd, op de dag van het gericht, op de dag des Heren, zal midden op de dag de zon ondergaan, zodat ieder weten zal, nu is het gericht gekomen. Het hele land zal worden verduisterd. De hele aarde. Het gericht is gekomen, het licht gaat uit. Die nacht, zo donker. Geen twijfel aan, dit is de dag van het gericht. Dit is de dag, nee, niet alleen van een engel van gericht, hier oefent God zelf gericht, die dag. En hij hangt daar in dat gericht. En wij volgen het niet en vatten het niet. Want de enige die hier roept is hij. We hebben niet eens door dat gericht. Hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wij houden alleen misschien ons hart vast. Maar echt het volgen, wij gaan er niet in mee in dat gericht. We hoeven er ook niet in mee. Hij gaat erin onder en het gaat... Het voltrekt zich aan hem. En dat is wat er die dag gebeurt. En zo gaat het onze deur voorbij. Want dan, na 3 uur, en die 3 uren lijken natuurlijk een eeuwigheid te duren, dan breekt de zon door, het voorhangsel scheurt, God zet de deur wagenwijd open. De schuld van uw volk uit uw boek gedaan, zo zingt de psalm. De hitte van uw gramschap geblust. Geen toorn meer, maar gunst, die dag, maar dat hebben we al eerder tegen elkaar gezegd, kan heel Israël, iedereen die zich aan hem vergrepen heeft, en die zich helemaal, die al zijn glazen heeft ingegooid en het verzondigd heeft, ten dode gedoemd moet zijn, die kan terecht, want het gericht gaat jouw deur voorbij. Het voltrok zich aan die gekruisigde en jij kunt zo het heiligdom in. Tot in het allerheiligste, tot bij het hart van God. Het is ongekend, als je dat bedenkt, wat er die dag gebeurt. Ik heb zeer begeerd, zegt hij, met dat de avond geval is, dit Pascha met u te houden, dat u zich er vast op gaat verheugen, terwijl ik nog door de dood heen moet, door dat gericht. Dat jullie je vast gaan verheugen. Nieuwe verbond, in mijn bloed. Het moet nog worden bevestigd. Maar ik deel het bij voorbaat uit, opdat je ervan leven zult. Als dat is zijn verlangen. Zo zeer verlangt hij. En ik zie het ook in dat scheuren van het voorhangsel, het verlangen van God. Alsof hij niet kan wachten tot de dag van de verrijzenis. Hij laat het gelijk al weten met dat Jezus de geest geeft. Dat het is gered, dat het is verzoend, dat het is volbracht. Het heiligdom gaat opnieuw open. Er hoeft nu geen lam meer te worden geslacht, het is geslacht. Voor eens voor goed. Ons Pascha voor ons geslacht. Schreef Paulus later aan de gemeente van Korinthe. En nou gaan jullie, zegt hij, gaan jullie leven bij dit geheim. Zoals Israël het ooit moest bij die verlossing uit Egypte, zo gaan jullie nu leven bij dit geheim. En dan voel je ineens natuurlijk aan dat... Ja, dat er iets heel aparts is gebeurd, dat wij van het avondmaal iets heel ingewikkelds hebben gemaakt, iets onmogelijks bijna. Daar klopt natuurlijk iets niet, er is iets verkeerd gedaan. Want in lijn met, daarom heb ik die lijn geschetst, in lijn met wat je ziet, ja, dan is het nog veel groter dan dat het ooit was. En nog veel genadiger en zekerder. Ik zal het niet meer met u eten, totdat het is vervuld. Het is nu vervuld. Helemaal. Voor eens, voor goed. Die genade. En nou gaan jullie gedenken en geloven. Jullie gaan dat keer op keer gedenken, ophalen. En geloven. Ga je daarin geloof op door. Want je hebt ook niet anders, want elke dag kom jij tekort en je hebt het geen dag voor God, zeg maar, rond. En je redt het niet. Het enige wat je kunt doen is week in, week uit doorleven op deze genade die jou is bereid. Waar je niks aan hebt gedaan, die je van Gods wegen is geschonken, in Christus bereid is. Dat voorhangsel is gescheurd. Het is zo overweldigend. En ik wil, zegt Jezus, dat jullie dit brood eten, deze beker drinken, niet één keer per jaar. Maar zo vaak als, zo dikwijls als, zo vaak je, zeg maar, bijeenkomt. Dat je zo het brood breekt, de beker laat rondgaan en leeft bij dit geheim, zo vaak je bij elkaar komt. En dat zie je later dan gebeuren in Handelingen. In Handelingen 2. 7 weken daarna. Dan komen die mensen tot geloof. En 3000. En wat gaan die doen? Er staat... Ze volharden in de leer. En dat is natuurlijk niet een dogmatiek. Die was er nog helemaal niet. Maar gewoon in het evangelie. In dat wat ze hebben vernomen, wat ze hebben gehoord. En wat door de geest voor hen open is gegaan. In de gemeenschap, ze komen bij elkaar. Om elkaar erbij te houden. In de breking van het brood. En dat duidt hier echt op het avondmaal, zo werd dat aangeduid. En in de gebeden. Daarin volharden ze, daar gingen ze op door. Ze gingen zich niet afvragen, zou dat wel mogen? Nee, dat was de weg die hen was gewezen. Bij elkaar komen doorleven op wat je hebt gehoord. Eens te meer door het brood te breken, de beker rond te laten gaan. En zo heel dicht te blijven bij het hart van God, bij de liefde van God, bij de genade die hen was bereid. En daarbij het gebed, het dankgebed, aanbidding en lof, maar ook ja, het gebed waarin je hart openlegt. En zo ging het door. En het was ondenkbaar, echt ondenkbaar, dat mensen zouden zeggen, ja, maar daar doe ik niet aan mee. Of daar ben ik niet goed genoeg voor. Of niet, ja, dat moet ik toch wel op een hele speciale manier eerst ervaren, wil ik daar ook. Nee, dat was zijn bevel. Gedenk, geloof, genadig bevel. En in die zin is het avondmaal is dan bedoeld als een extra. Je zou, zoals heb ik het later wel, zo zou je het ook kunnen zeggen, als een geheugensteun. Want wij zijn vergeetachtig. Het zakt bij ons zomaar weg, bij u, bij mij. Maar hij geeft een geheugensteun in dat brood, in die wijn. Zodat je herinnert, gedenkt en geloven. En het hele geloven, dat heb ik eerder gezegd, dat is herinneren en herhalen. Of herhalen en herinneren, dat is misschien nog mooier. Herhalen, ophalen en herinneren. Het herinneren. Dat het weer gewoon zeg maar, leeft. Of zoals Jezus zei, blijf in mijn liefde. Zo zei hij het. Nou, je kunt het op allerlei manieren kun je het zeggen. En hoe gaat het dan? Kijk nou nog even, ik kan niet lang, maar ik vind het hier een beetje heet en warm. Is dat zo? Is het warm hier? Of heb ik het alleen maar warm? Ligt aan mij. Oké, dan is het goed. Als het al te warm wordt, dan zakken mensen in slaap natuurlijk. Dus dat moet ik even voorkomen voordat dat gebeurt. Nee, maar ik vond het een beetje warm. Maar ik doe het jasje even uit. Jij doet het jasje even uit. Ja. Dus toch, ik weet niet wat het is, maar...
Ja.
Nee, hè? Nou, even een beetje koeler. Dan gaan we naar, vanuit dit, ik hoop dat dit allemaal helder is. En het laat gewoon eens zien een lijn. Het is gewoon goed om dat gewoon eens even met elkaar echt een beetje door te exerceren. Zodat je weet hoe het in de Bijbel eraan toe ging en naartoe gaat. Nou gaan we naar dat beruchte gedeelte, zou ik bijna zeggen, uit 1 Korinthe 11, waar ook het avondsformulier mee opent. Zitten we gelijk, hebben we gelijk de brug naar het avondsformulier. Want daar zat je op te wachten natuurlijk. Wie onwaardig eet en drinkt. En dat staat er toch maar. Ja, dat staat er ook inderdaad. Ja, en daar zijn we. Dat is goed om dat eens even goed te lezen wat daar dan staat. Want ik ga dat helemaal niet ontkennen dat dat daar staat. En mensen zeggen tegenwoordig. Ja, ze zeggen ook wel eens. Ja, het avondmaal is toch alleen voor bekeerde mensen. Tegenwoordig, nee. Daar heb je helemaal gelijk in. Het avondmaal is voor bekeerde mensen. Maar wil je het dan alsjeblieft wel zo lezen zoals het staat in de Bijbel? En niet dat hele idee wat wij dan soms zeg maar, rond die bekering hebben gemaakt. Want bekeerde mensen, dat moet je eens nalezen wat we net gelezen hebben bij Hiskia. Dat waren bekeerde mensen. Die mensen die gehoor gaven aan die roep en kwamen naar het heiligdom. Die hadden zich bekeerd en die kwamen om genade. Dat zijn bekeerde mensen. Heel kort gezegd. En die worden dan onthaald met een offer, met het paasgaal als een extra het teken, als een verzegeling, als een belofte van Gods kant, een verzekering. Hier mag je het van hebben. Zoals toen, ook nu. Het zijn bekeerde mensen daar. Ik denk niet dat iemand hier het lef heeft om te zeggen, nee, maar dat was niet echt of zo. Ik denk niet dat we dat aandurven. Maar het werd ook niet op een goudschaaltje gewogen, hè? Ze kwamen zoals ze kwamen. Ze hadden ook niet veel andere keus. Je hebt nooit veel andere keus. Wij denken wel eens dat we meer keus hebben. We hebben maar één keus. Ik zou bijna zeggen, het is maar één smaak. Het is maar één keus. Dat is dat je komt zoals je bent en meer heb jij niet. Je kunt wel denken dat je anders kunt. Ja, moet je eerst anders worden. Nee, maar er valt niks anders te worden. Want je bent niet anders. Het is maar één keus. Komen zoals je bent en opschieten. Er werden ijlboden gestuurd. Opschieten. Haast maken. Niet wachten, maar doorlopen. Kom, geef de Heere de hand. Uitgestoken hand. En Hiskia was geen Arminiaan. En mensen die een beetje van theologie weten, die weten nu wat ik bedoel. Was geen Arminiaan, Hiskia. Daar wist hij trouwens helemaal niks van. Die zei gewoon wat God gezegd had. Kom, geef de Heere de hand. Kom tot zijn heiligdom. En hij zal zich ontfermen over jou en over degene die bij je horen. Nou, dat heb ik al gezegd. In dat licht, 1 Korinthe 11. Het is ondenkbaar, zeg ik vast even, dat Paulus hier bedoelt te zeggen, nou we zullen zien wie er wel en niet aan het avondmaal kan komen. Dat bestond helemaal niet, die gedachte bestond helemaal niet. Waar het wel om ging, is dat als je daar aangaat, dat je daar dan op de juiste manier aankomt. Dat is wat Paulus hier wil zeggen. We gaan het even lezen. Vanaf vers 17. Maar in wat ik u nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat als u samenkomt, in de gemeente verdeeldheid onder u is, en ten dele geloof ik dat. Want er moet ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is niet het eten van het avondmaal van de Heer, want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de een honger terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want, nou, ga ik eerst even zeggen wat hier aan de hand is. Het zijn een beetje ingewikkelde zinnen misschien, maar het komt hierop neer. Als de gemeente op de eerste dag van de week bij elkaar kwam, of heel vroeg in de ochtend, maar ook vaak wat later in de avond, want je had nog geen vrije zondag toen. Dus je moest gewoon wat later in de avond bij elkaar komen. Of heel vroeg in de morgen, maar waarschijnlijk laat in de avond. Dan hielden ze eerst een maaltijd met elkaar. Dat heette een liefdemaal of hè, een gezamenlijke maaltijd. En ze namen allemaal wat mee. In sommige plekken en plaatsen gebeurt dat nog. In bepaalde landen dat mensen bij elkaar komen eerst samen eten als een vorm van gemeenschap. Je neemt allemaal wat mee, dat is mooi, want je eet dan als het ware van datgene wat de ander heeft meegenomen. Je het dient elkaar. En je wordt verrast en gevoed door elkaar. Gewoon heel letterlijk. Gewoon een liefdesmaal. Nou, je hebt dat nu ook wel eens misschien bij een feestje zo. We nemen allemaal wat mee. En dan eet je met z'n allen. Van één tafel. En nou, je ontvangt in elkaar. Dus een prachtig mooie symboliek. Maar wat gebeurde nou in die gemeente van Korinthe? Daar had je hele rijke en welgestelde mensen. En je had hele arme mensen. Ja, een soort zoekt soort. Dat is nog altijd zo. Dat is heel, heel menselijk verschijnsel. Hè? Dus ja, dat is niet mijn soort, had je dan. Dus dat waren ja, de mensen die... En dat was in die tijd natuurlijk heel erg dat je zeg maar, heren en slaven had. Moet je je voorstellen. En je hoorde allebei bij de gemeente. Maar ja, de heer is wel heer en een slaaf is een slaaf. En die slaven zochten elkaar dan op. En die heren en hun vrouwen, hun dames stonden natuurlijk dan ook bij elkaar. En misschien gaf de een de ander nog wel een minzaam knikje. Of misschien zelfs wel heel, heel vriendelijk, hè, goeiedag. Want ja, die ene, hè, want zo hoort dat nog helemaal in de gemeente. Maar ja, het zijn niet helemaal jouw mensen. Dus ja, je zoekt dan toch je eigen soort weer op. Wat van jouw niveau is en waar je gewoon mee kunt praten. En die slaven waren ook helemaal niet gewend natuurlijk om met die rijke meneren en mevrouwen te praten. Die werden er alleen maar zenuwachtig van, dus die stonden in de andere hoek. En zo ging dat in Korinthe. De gemeente was wel één in Christus, maar tot in de gemeente toe heerste de scheiding. En die rijke mensen hadden natuurlijk hele dure hapjes. Want die hadden weer slaven en slavinnen die dure hapjes hadden klaargemaakt. En hele, hele dure wijnen ook. Dat konden ze zich allemaal veroorloven. En die zaten daar natuurlijk met elkaar heerlijk van te smullen en te proeven. Tjonge jongens, zeg, dat is exclusief. Nou, verhalen erover. Net als nu. En waar heb je die wijn vandaan? Nou, dat wordt door Paulus nog niet eens allemaal veroordeeld. Maar wat wel veroordeeld wordt, in de andere hoek, daar stonden ze dan met een boterham, maar zo te zeggen, met hagelslag en pindakaas. En een glaasje oranje. Van die bijschenklimonade. Hè? Om het maar even. Dus dat, en dat is het probleem. De dure hapjes zijn niet eens het probleem. En de dure wijnen ook niet eens. Maar dat die scheiding die er is, dat die gewoon in de gemeente ook dan doorgaat. En dat ze elkaar gewoon niet zien staan. En de liefde, ze zondigen tegen de liefde. Dat is het grote punt. Tegen de onderlinge liefde. Wat jullie doen, zegt Paulus, is daarom niet het avondmaal van de Heere houden. Want dat vloekt daarmee, die manier van doen. En het lijkt natuurlijk vrij onschuldig en het lijkt allemaal heel logisch. En je denkt, ja, nou ja, zo gaat dat nou eenmaal. Nee, zegt Paulus, dat is heel ernstig. En het gevolg is dat de een honger heeft na een hele dag hard werken. Omdat voor die slaven lang niet altijd een vetpot. Zie nog maar eens iets mee te nemen. En de ander is gewoon half het teut, half dronken. Want ja, je drinkt zomaar een glaasje te veel, hè? Dan word je net ietsje vrolijker. En dan ga je daarna nog dat avondmaal vieren met elkaar. Nou, dat vloekt. Want dan leef je dus van die ene liefde. Maar hoe heb je dat nou zojuist tegenover elkaar gedaan? Toen heb je gezondigd tegen die liefde. Je onderscheidt, zegt Paulus, het lichaam van de Heere niet. Je hebt helemaal geen idee meer waar je het over hebt. Het ontgaat je. Want het lichaam van de Heere, en daar wordt niet dat gebroken lichaam mee bedoeld, maar de gemeente. Jullie hebben geen idee. Je bent die gemeenschap in Christus, maar jullie zondigen tegen je broeder en je zuster. En daarmee tegen Christus. Je onderscheidt het lichaam van de Heere niet. Jullie hebben geen onderscheid. Jullie zien niet dat het... Tuurlijk, gewoon in huis, op je werk en thuis, daar zijn die verschillen. Maar hier niet. Hier zijn geen verschillen. Hier zijn we allemaal voor hem gewoon hetzelfde. Hier is geen onderscheid. Hier leef je allemaal van die ene genade. Hier sta je er allemaal even gekleurd op voor God. Of je heer bent of slaaf. Je bent hem allemaal even lief. Hier is geen verschil. En dat onderscheiden jullie niet. Jullie hebben geen onderscheid. Ja, we hebben daar iets heel anders van gemaakt. Maar het is eigenlijk gewoon heel voor de hand liggend. En dat komt wel even binnen. En dan zegt Paulus dat zo doorgaat, dan gaat iets niet goed. Want, zegt hij, ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heer Jezus in de nacht, die hij werd verraden, het brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet, deze breek en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. Nou, heel duidelijk, dat is gewoon een ophalen van die instellingswoorden. Daarom, wie op onwaardige wijze. Het gaat er niet over jouw onwaardigheid, want je bent allemaal onwaardig. Heer, slaaf, maakt niet uit. Je komt niet tot dit avondmaal om daarmee te laten zien hoe goed jij bent, hoe goed je gelooft of hoe goed je al leeft. Daar komt dat zinnetje, waar ik het in het begin over had, staat in het avondformulier, is een van de mooiste zinnetjes. Wij komen niet om te vertellen hoe goed wij geloven en hoe goed wij leven, maar om te bekennen dat wij midden in de dood liggen. En dat is het meest laagdrempelige zinnetje wat je kunt bedenken. Zo laagdrempelig, er is helemaal geen drempel meer. Het avondformulier gaat er op een gegeven moment vanuit dat het in jou, dat het er bij jou uitziet alsof je nog nooit iets met God gehad hebt. Zo kan het er bij jou uitzien. Dat wij midden in de dood liggen, dat is het toch? Dat je, en dat bekennen wij. Desnoods is het zo erg. Dat sluit heel erg aan bij die oproep van Hiskia, volgens mij. Zit er heel dicht tegenaan. Het avondsformulier, die heeft het wel goed gezegd. Dat wij het niet helemaal goed begrijpen, dat is een ander verhaal. Maar het staat daar wel goed. Wij bekennen dat wij midden in de dood liggen. En onze zaligheid buiten onszelf, letterlijk buiten onszelf, in Christus zoeken. Dat ligt daar in dat lam, dat wordt zichtbaar in dat brood en die wijn. Gedenk en geloof, niet ja, wie jij bent, maar zijn lichaam voor jou gebroken, zijn bloed voor jou vergoten. Dus dat onwaardige heeft niets te maken met wie jij bent, maar op een onwaardige manier. Dat betekent dat terwijl je dan leeft van die liefde, dat je zondigt tegen je broeder en je zuster. Dat je de liefde niet leeft. En dat werd heel zichtbaar daar, wat ik net heb uitgelegd, in die maaltijd. En die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet het oordeel, een oordeel. Wat betekent dat? Er staat heel letterlijk in het Grieks een crisis. Als jij denkt van Gods liefde te kunnen leven en tegelijk tegen de liefde, richting de broeder en de zuster te kunnen zondigen, dan komt jouw leven in een crisis. En dat gaat dus niet over jou, wie jij precies, moet ik zeggen, het gaat niet over wie jij in geestelijke zin wel of niet bent voor God, maar hoe je de liefde leeft richting de broeder en de zuster. En dat neemt God hoog op, want dat was het grootste gebod ook, hè? Dat was het grootste gebod, dat je, levend van die liefde zou leven. Als je daar tegen zondigt en net doet alsof het niks is en denkt, nou, maar er is liefde genoeg bij God, dan komt je leven in de crisis. En dat kan nog wel even duren, zegt Paulus, hoor. Dat die crisis echt zich voltrekt. Maar als je daarin volhardt, dan gaat er iets niet goed. Wie op onwaardige wijze dit brood eet of de beker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Dat heeft te maken met het feit dat dan vloekt met elkaar. Maar, staat er, laat ieder mens zichzelf beproeven. En wat is dat? Er staat eigenlijk een woordje dat hetzelfde betekent als louteren. En louteren, dat is dat het goud en zilver worden gelouterd. En dat gaat in het vuur. En met dat het in het vuur gaat, komt de vuiligheid eruit. Die komt aan het licht. De droesem, zo gezegd. Dus waar gaat het in die zelfbeproeving om? Dan gaat het niet om te kijken hoe gelovig je bent, maar het gaat er in de zelfbeproeving om dat de vuiligheid aan het licht komt voor het aangezicht van God. En zo staat het ook in het avondsformulier. Het staat er opnieuw heel goed. Want ten eerste bedenken ieder niet hoe gelovig hij is en hoe goed hij ervan afgebracht heeft. En dat het toch wel heel zichtbaar is dat hij echt bekeerd is. Dat hoef je helemaal niet te bedenken. Dat gaan veel mensen proberen te bedenken in die week van voorbereiding. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Er staat, ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Laat de vuiligheid aan het licht komen. Dat is weer heel laagdrempelig. Je hoeft niet te bedenken hoe goed of hoe gelovig je bent. Je hoeft alleen maar eerlijk te worden over je tekort voor God. En dat bedenken. En daar geen niet omheen draaien. Daar eerlijk over zijn. Dat is jezelf beproeven. De mens beproeven zichzelf. En zegt Paulus, eten al zo. Niet van ja, dan moet je maar kijken of je dan eraan toekomt om te eten. Want dan wordt die zelfbeproeving wordt dan een soort examen. En als je dan slaagt voor het examen, ja, dan mag je eten en zo niet, dan niet. Maar dat staat hier helemaal niet. Dat hebben wij ervan gemaakt. De zelfbeproeving is geen examen, geen geestelijk examen wat je jezelf afneemt. De zelfbeproeving is heel eerlijk worden voor God. Alle vuiligheid aan het licht laten komen. Zelfs al moet je bekennen midden in de dood te liggen. Of al moet je zeggen, God, het lijkt echt helemaal nergens naar. Mijn zonde en vervloeking. Wie ben ik eigenlijk? Maar met dat je dat doet, heb je maar één mogelijkheid. Eten al zo. Wat moet je anders? Dan kun je alleen maar eens te meer leven van genade. Eten al zo van het brood en drinken uit de beker. Dus met dat jij aan het licht komt en aan jou van alles schort en vooral dat je tegen die broeder of die zuster gezondigd hebt, dat je de liefde niet hebt geleefd, dat je hebt geroddeld of dat je gewoon langzaamheen hebt geleefd of ja, dat is niet helemaal het soort waar ik wat mee heb. Dat kan op allerlei manieren, hè? Waar je tegen die liefde dan zondigt, dat aan het licht komt. En dat je daar eerlijk over wordt. En dan, ja, dan heb je maar één ding. Kun je maar één ding doen. Eten al zo. En leef dan van genade. Dus dat is de bedoeling van Paulus. Zelfbeproeving is nooit bedoeld om, zeg maar, te gaan voelen aan je eigen geestelijke pols. En te kijken of je geschikt en gelovig genoeg bent. Het is eerlijk worden en geen andere keuze hebben dan van genade leven en daarop door te leven. Ik moet stoppen. Even kijken hoor, even dit afmaken. Ja, we gaan een pauze. Ik zal het even, nog anderhalf minuut. Laat hij zo eten, want wie op een waardige wijze eet en drinkt, nou dat heb ik al gezegd. Die eten drinkt, en er staat erbij, daarom zijn er onder u veel zwakken, zieken en velen zijn ontslapen. En dat is best heel ingrijpend, want in die gemeente van Korinthe, daar waren ook mensen die zich erg erop lieten voorstaan dat zij juist al die gaven hadden van genezing enzovoort. Maar die schijnen niet meer echt lekker te werken, want er worden heel veel mensen ziek en ja, die ontslapen zelfs. En daarmee zijn ze niet gelijk verloren, dat staat er ook niet. Maar er staat wel dat er was iets wat heel hardnekkig was in die gemeente van Korinthe, namelijk dat ze zich op dit punt niet lieten gezeggen. Het was ook heel lastig, want het was helemaal niet in lijn met de cultuur. Om samen met als slaaf en heer aan één tafel te zitten. Ze deden de hele week niet, dus nu wel ineens in die gemeente. Dat was heel ingewikkeld. Dat kunnen wij ook niet meer helemaal goed voorstellen. Dat was heel ingewikkeld. Maar het moet er wel uit. En als het niet goed schiks gaat, dan kan het soms kwaad schiks. En dat is niet de bedoeling om je daarmee voorgoed af te serveren. Maar het kan gebeuren dat God, als je geen gehoor geeft, dat hij je onder handen neemt. Hij tuchtigt wie hij lief heeft. Een kind moet soms voelen als het niet wil horen. En dat wordt hier gezegd. Dat is best heel ingrijpend. En het gaat dus over die hele concrete zonde die ze niet willen toegeven, belijden en loslaten. Dat was het grote probleem in Korinthe. En Paulus zegt, belijd het. Want zo staat er dan, En dat is wel heel mooi. Want als wij onszelf zouden oordelen, staat hier beoordelen, maar dat moet eigenlijk zijn, als we onszelf zouden oordelen, zouden we niet geoordeeld worden. Als we zelf nu eerlijk zouden worden, die crisis, onze manier van doen, als we er eerlijk over zouden worden voor God, dan hoeven wij niet meer door God te worden geoordeeld. Want als wij, er staat er nog eens bij, hè, geoordeeld worden, dat stuk wordt er zelden bijgelezen, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Dus dat Christus daar zo hardhandig ingrijpt in die gemeente, en zelfs laat merken, als ze niet horen, dan moeten ze voelen, dat is opdat ze niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Dus het is een hele, ja, denk een heel ander verhaal dan wat er vaak van wordt gemaakt. Daarom, broeders, mijn broeders, en daar eindigt Paulus dan mee, als iemand, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar, wacht elkaar op. En dat is de hele, dat is de oplossing daarvoor, het hele probleem, dat je elkaar opwacht en elkaar onthaalt. En daar gaat dat beruchte, beroemde zinnetje over. En wat dat voor ons betekent, daar gaan we het dan straks naar de pauze nog eventjes over hebben. Ja, nog wat zingen, ja, dat is waar. Zullen we dan lied 94 doen? Hij kwam bij ons heel gewoon.
Thank you.
Zullen we gaan beginnen? We gaan nog een lied zingen. We zingen Psalm 86. En dan doen we vers 8 en vers 9. Psalm 86. Vers 8 en vers 9. Avondmaal ingezet? Dat is nog wel even de vraag. Nou, eigenlijk is het helemaal geen vraag meer natuurlijk. Na alles wat ik heb gezegd is dat gewoon heel helder en heel duidelijk. Voor ieder die een beroep doet op Gods genade. En uitgerekend, zegt de catechismus, en die doet dat wel goed, uitgerekend voor degene die ja, zo zitten te aarzelen, zo zitten te twijfelen. Voor die vooral. Want in dat avondmaal wordt ons een extra teken en zegel aangereikt. Een teken van Gods wegen, waardoor het wat je met je oren maar half kunt geloven, voor je ogen zo zichtbaar wordt gemaakt, dat hij daardoorheen twijfel wil wegnemen. Het staat ook in het formulier. Opdat wij vast zouden geloven, niet omdat wij vast geloven, staat er niet. Opdat wij vast zouden geloven, met de bedoeling dat aarzelende geloof dat tegemoet komen. Opdat wij vast zouden geloven, nam de Heer Jezus. En er wordt gewoon dat gewoon, zeg maar, toegepast op Christus. En dat klopt, want die discipelen, die wisten meer niet dan wel. Die zaten met heel veel verwarde gedachten, zeker die avond. Maar opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in die nacht het brood en brak het en zei, dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Dit is het nieuwe verbond. Neem, eet, drinkt, gedenkt, gelooft. Ook toen drong het nog niet helemaal goed door. Echt niet. Dat ging nog even overheen. Maar ze mochten het er al wel van hebben. Zo gaat het er in de Bijbel aan toe. Opdat wij vast zouden geloven. En dat doet het avondsformulier heel mooi. Want dan staat er... dat hij ons verzekert ons door dit brood en door die wijn van zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Hij verzekert ons van zijn hartelijke liefde en trouw dat hij het gered heeft toen wij nog zondaren waren, toen wij nog niet eens geboren waren, toen is daar redding bereid. En hij zegt, daar mag jij van leven. Daar zul jij van leven. Even zeker, staat er dan, even zeker, als dit brood voor jouw ogen wordt gebroken en als deze beker voor jouw ogen wordt gevuld. En even zeker als het jou in handen wordt gegeven, wordt aangereikt. En even zeker als dat jij het met je mond eet en drinkt. Dus je krijgt drie verzekeringen. Je hoort het evangelie, dat is al heel zeker, want God liegt niet. God liegt niet. Hij zegt niet zomaar wat. Als hij zegt dat hij genade heeft bereid, dan is dat een werkelijkheid. Dus daar kun je een beroep op doen. Ieder die de naam des Heren aanroept, zal worden gered. Wie daar een beroep op doet, op dat wat hij zelf heeft gezegd, want er is wie die is. Nou, daar hebben we het al eerder over gehad. En nou zeggen wij toch, ja, maar ik weet het niet precies. En dan komt hij met een teken. En dat teken is een zegel. En dan krijg je drie verzekeringen. Wat je oren niet helemaal kunnen geloven. Ik kan mijn oren niet geloven, zeggen mensen wel eens. Hè? Nou, wat zie je voor je ogen gebeuren? Brood gebroken, de wijn geschonken. Zo zeker als jij dat voor je ogen ziet gebeuren, zo zeker is dat toen en daar voor jou op Golgotha gebeurt. Net als bij Pascha wat ik zei, dat toen in Egypte, dat was niet alleen maar eeuwen geleden, zo is God ook nu, zo waar je hier het Pascha viert met elkaar en opnieuw het brood eet, die wijn drinkt, dat paaslam is geslacht, alsof het die nacht, de nacht van de verlossing was. En dat vierde je met elkaar. En zoals God toen was, zo is die nu. En dat wordt in het avondmaal gezegd, het wordt voor je ogen gebroken en het wordt voor je ogen ingeschonken. Nee, we zijn niet Rooms. Het offer herhaalt zich niet. Maar het wordt wel zichtbaar voor je ogen, gewoon als het ware herhaald. Net zo zeker als toen die goede vrijdag hij daar hing en het voorhangsel scheurde, zo zeker wordt het nu opnieuw je voor ogen gehouden. En zo zeker geldt die genade van toen voor nu. Dat Christus gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat wordt door dat brood en wijn heen gezegd. En dan krijg je het niet alleen voor ogen, je krijgt het ook in handen. Je kunt het voelen. Je voelt een beker, je voelt het brood. Zo zeker als je het voelt in je handen, het ontvangt in je handen, net zo zeker is het die belofte dat het geldt voor jou, dat het jou aangaat. Zo zegt het avondsformulier. Hè? En dan zeggen mensen natuurlijk, nou dat vind ik een beetje makkelijk of simpel. Ja, maar zo zegt het formulier. Als je het daar niet mee eens bent, dan moet je het formulier ook maar niet meer lezen. Want dan is dat te licht. Dat is niet te licht. Dat zegt precies hoe het is. Wat je ziet, zo zeker als je het ziet, zo zeker. Zo zeker als je het voelt. En dan krijg je er nog een bij. Dus niet alleen je ogen, niet alleen je handen die het voelen, maar ook je mond die het proeft. Zo zeker als je het met je mond eet, drinkt en proeft. Zo zeker. Nou, als er één ding heel zeker is, dat je het ziet, dat je het in handen hebt, dat je het proeft, net zo zeker. En nog veel zekerder eigenlijk, is Gods belofte. En zo worden wij door dit avondmaal verzekerd van zijn hartelijke liefde en trouw. Dat is eigenlijk een vrij eenvoudige beschrijving. Dat is niet een heel ingewikkeld iets, dat je ook iets heel bijzonders moet beleven om er weer zeker van te worden. Je krijgt het gewoon door het teken dat als een zegel wil werken. Net als in de doop. Het water, een teken, uitgetekend. En zo zeker als het water over je hoofd gaat, zo zeker geldt die genade van Christus voor jou. Het avondmaal, precies hetzelfde. Door dat brood, door die wijn, wordt iets uitgebeeld. Zo zeker als het wordt uitgebeeld en je in handen wordt gegeven en je het met je mond eet en drinkt, zo zeker gaat het jou aan. En zo word je erbij gehouden. En zo heeft die eerste gemeente dat geleefd, dat geloofd. En door de eeuwen heen. De Eucharistie. Kijk, wij hebben het alleen over de Romeinse kerk, maar Augustinus en nog een paar. Ja, het avondmaal of het brood werd elke week gebroken. De wijn, de beker ging elke week ging die rond. Het was gewoon een bevestiging, een extra verzekering bij het gehoorde evangelie. Dat als het evangelie was ontgaan, dat je het niet kon ontgaan als je het brood en de wijn ontving en je het met je mond at en dronk, dat je weer even werd herinnerd. En in die zin is avondmaal is een, ik zeg het toch maar even zo, nog een keer wat ik net al zei, een geheugensteuntje voor ons die zo ontzettend vergeetachtig zijn. Opdat wij zouden blijven in zijn liefde en zouden doorleven op zijn genade. Avondmaal is niet een heel ingewikkeld iets voor een hele bijzondere geestelijke elite. Dat is ervan gemaakt. Staat niet in de Bijbel, staat ook niet in het avondformulier, staat ook niet in de catechismus. Dat is pas gekomen in de 18e, 19e eeuw. Wat ik net al zei. En toen is er iets ontstaan, heel jammer. Toen is er iets ontstaan, toen hebben die, en ik snap het wel, want toen vonden ze door de goegemeente het oppervlakkig. En toen zeiden ze, ja, maar dat avondmaal, en dat kreeg een beetje een mystiek karakter. En ja, die mensen beleven daar te weinig aan. En als je dan moest je eerst wel een heel aantal kenmerken kunnen opnoemen. Dat je toch dat je het echt was. En dat is steeds meer opgevoerd. En het wordt vandaag de dag soms nog steeds meer opgevoerd. Ik zou bijna zeggen, soms worden de geestelijke duimschroeven nog meer aangedraaid. Is het wel echt? En heb je wel een tekst gekregen? Alsof je voor elke viering weer een nieuwe tekst moet krijgen of een nieuwe psalm of een, dan moet je weer helemaal, moet het alles weer op de helling en dan moet je weer helemaal even ellendig voelen en dan weer helemaal opgetrokken worden. Alsof het hele gebeuren opnieuw als het ware gebeuren moet in die week van voorbereiding. Nou, dan zie je natuurlijk als een berg tegen die voorbereiding op. Je schrik je een ongeluk als het voorbereiding is. En het avondmaal, dat wordt iets om heel angstig van te worden. Want ja, en als je niet helemaal zeker van je zaak bent, dan kun je beter afblijven, want anders dan brandt je vingers eraan. Of zoals ik hoorde, dan eet je van het brood van de kinderen. Dat is gestolen brood. Staat allemaal nergens in de Bijbel. Dat is allemaal onze taal die eromheen is gaan hangen. En waardoor mensen heel bang worden gemaakt. Alsof er een hele bepaald soort geestelijke elite is. En daar is het dan voor. En die beleeft daar dan iets aan. Ja, en dan is het natuurlijk ook, ja, wat beleef je dan precies? Ja, het wordt gevierd, maar wat wordt het eigenlijk gevierd? Er wordt veel gehuild en dan heel erg diep weg misschien iets van blijdschap. Het vieren is ook wel heel ver weg geraakt. Pascha werd gevierd. Er werd gezongen, het Hallel, Halleluja, loof de Heere. Ja, ik bedoel dat niet vervelend, hè? En ook niet om te schoppen. Ik probeer alleen de Bijbel gewoon uit te leggen. En volgens mij hebben de catechismes en de avondsformulier dat nog steeds heel goed gedaan. Die spreken over hartelijke liefde en trouw, waarvan ik verzegeld word door dat brood, door die wijn, door dat eenvoudige teken. Doe een teken mij ten goede. En dat is natuurlijk, in die 86e psalm wordt daar niet het avondmaal mee bedoeld, maar je mag het wel gewoon daarop toepassen. Het teken ten goede, dat is dat brood, dat is die wijn. En daar kan de vijand niet tegen op, want dat teken zegt, er is verzoening gedaan, een nieuw verbond, dit is gered, dan moet de vijand afdrijven. Dat u mij troost, dat u mij bevrijdt.
Mag ik vragen?
Ja.
Moet je geloven in die verzoening om aan het avondmaal deel te nemen?
Ja, natuurlijk. Maar niet geloven in de zin van, want dat is zo'n gevaarlijke vraag. Want ik zou willen weten, wat bedoelt u nou precies met uw vraag?
Dat je weet dat je in Christus geborgen
ja.
bent.
Ja.
En als je dat ontkent, mag je dan aan het avondmaal ja?
Nee, dat mag je niet. Dan heb je er niks te zoeken.
Ja, maar dat is open avondmaal binnen onze kerken, PKN.
Ja,
u weet het.
Ja. Maar dan heb je er niks te zoeken. Dan ontgaat je het geheim.
Wat moet je dan met die mensen doen?
Niks. Daar gaat u niet over. Dat moet u aan de Heer overlaten.
Moeilijke
zaken. Ja, ja.
Ja, binnen
ja,
de kerk,
ja.
Als ik even over PKN spreek.
Ja.
Maar die andere kant, daar ja. spreekt u niet over, dat begrijp ik wel.
Ja.
Want daar bent u het ook niet zo mee eens, maar daar zitten wij wel mee.
Ja, nou dat is heel ernstig.
Dat is ernstig.
Nee, dat is ook heel ernstig als mensen dus geen idee hebben van wat het betekent in Christus te zijn. En het avondmaal alleen een tafel wordt van ja, we eten daar samen wat. En je zit daar heel op een
ja.
Ja. Ja. Ja. Nee, dat begrijp ik. Dat is een ander front, zou ik bijna zeggen. Dat is een ander front.
Maar het begint dan toch met catechese.
Ja, nou dat probeer ik hier te geven.
Ja.
Ja. Ja. Ja, maar dat is waar natuurlijk. Maar dat ben ik ook heel met u eens. Dus als, dan heb je ook geen idee meer waar het over gaat. Dus, maar het is goed dat ik er daarom even over doorvraag. Want ik weet niet precies waar uw vraag zeg maar, vandaan komt. Maar dat is
uit
natuurlijk...
de praktijk ja, van nee. kerkelijke dag.
Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik. Maar er zijn hele verschillende soorten... fronten. Dus het is goed dat u dat ook aangeeft. En er is dus een avondmaals, er is ook een avondmaalsviering die niets, geestelijk niets om het lijf heeft.
Nou, dat gaat nu een beetje makkelijk over, want aan diezelfde tafel zitten ook mensen die het van harte
precies, geloven. Precies. Dus
maar
dat zit dan.
Dat er ook mensen bij zijn
ja,
die er
dat is allemaal heel lastig. Ja, dat is ook heel lastig.
En het ontkennen.
Ja, dat is eigenlijk heel verschrikkelijk.
Ja, vind ik ook.
Dat is heel verschrikkelijk. Daar ben ik helemaal met u eens.
Heb u geen oplossing voor?
Heb ik, nee, maar daar kan ik hier geen oplossing voor
maar
geven.
Maar je moet het dan wel vieren, want Judas zat ook aan die tafel.
Ja.
Je moet het wel blijven vieren.
Ja.
Ja. Ja. Diezelfde tafel zat die Judas.
Ja. Ja. Nee, u moet om die reden daar niet van wegblijven. Maar misschien kunt u in, uw, ja, in de gemeente naar uw broeder en zuster toe. Ja, op de een of andere manier, als daar een ruimte voor is, een opening voor is, daar wel gewoon iets over delen. Want daar gaat het natuurlijk om, hè. Kijk, het gaat er niet om dat we hier vanavond elkaar veroordelen. Maar ook in dit opzicht, en dat valt nog niet zo mee, de liefde leven. Misschien begint dat wel met dit in gebed voor God neer te leggen. Misschien begint het daar. Dat is nog een hele klus, hoor. Want het is niet een mooie uitvlucht, dat is een hele klus. Om dit in gebed voor God neer te leggen als het aan je hart gaat, wat daar gebeurt. Zeggen, Heere God... En help me, want ik durf er niet over te beginnen. En ik word toch niet geloofd en ik word afgeserveerd. Dan hoef ik niet meer aan te komen. Om dit in gebed bij hem neer te leggen. Te vragen of God op de een of andere manier door zijn woorden en geest ogen wil openen. En te vragen, zou u mij willen gebruiken om in liefde die of gene iets aan te reiken. En dat lijkt me, want één ding moeten we niet doen. Ons niet opwinden en ergeren. Want dan zitten we net, dan zijn we, terwijl we zelf dan leven van een liefde die ons verdraagt, dan zitten we toch aan het verkeerde eind. Want wij verdragen de ander niet. En wij zijn als een vijand verzoend, niet als een vrome jongen. En ja, soms is die ander helemaal niet van mijn club en helemaal niet van mijn gedachten. Maar zoals God mij in zijn liefde wist te zoeken en te vinden, zo word ik geroepen om in liefde het goede en de genade voor de ander te zoeken. En wat ik nu zeg, dat is natuurlijk niet makkelijk, hè? Dat is niet makkelijk wat ik nu zeg.
Maar ik, ze nog over van dat sacramentele?
Ja, nee, maar ik ga. Nee, ja, nee, dat kan ik nu weer op ingaan, dat snap ik wel. Maar ik vraag aan u. Waar is de. Nee, ik bedoel dat niet vervelend, hè? Maar waar is de liefde? En u hebt helemaal gelijk. Dus u hebt. Ik doe er geen woord vanaf.
Ja.
Maar hoe gaan wij hier nou mee om? En waar is het, ja, het gebed?
De praktijk van de dag is dat er velen uit de hele regio Amsterdam naar de Noorderkerk gaan. Dat is de praktijk. Waarom? Omdat ze in hun eigen gemeente dat niet meer vinden.
Ja.
Kunt u zeggen dat het niet zo is, maar ik geef ook een briefje dat het wel zo is.
Nou ja, dat briefje dat. Ik ken wel een beetje de gemeenteleden, hoor, dus ik weet wel veel van meer. Nee, maar goed, laten we dit. Dit is denk ik helder. U hebt gewoon een punt, maar nu is wel de vraag, want ze komen echt niet allemaal met z'n allen naar de Noorden, dat valt reuze mee.
Tegen,
moet ik eigenlijk zeggen, ja. Nee, maar laten we dit gewoon nu even, want anders dan gaan we daar helemaal op door. Dit is denk ik helder en ik hoop dat in welke situatie je ook verkeert, dat je die liefde en dat gebed leert leven. Dat is nog een hele oefening. Want aanwijzen wat verkeerd is niet zo moeilijk. Maar de liefde leven en het gebed beoefenen en dan een getuige zijn, dat is niet alleen een kunst, dat is ook een gunst. Dat is een gave van de geest. Goed, ik zag daar een vinger. Ja. Ja.
Dat je gelooft dat alleen voor jou ook juristische
vijand is. Ja. Dat is een ander front. Dus dat wat u zegt, dus dat heeft even een ander front. Dan gaan we even naar de andere kant, als je het goed vindt. Even een ander frontje. En dat is natuurlijk van ja, dan wordt het. Het is logisch dat er geen bord is, want ik heb er weken niet op getekend. Dus, maar ik zou nu een bord moeten hebben eigenlijk. Nee, dat geeft niet. Nee, maar ik heb wel eens zeg maar, getekend. Wat wij van de avond hebben gemaakt, is een soort verhoging, een berg, en dan met een hele steile wand. En daarbovenop, daar staat een soort plateau, daar staat het avondmaaltafel. En dan moet je aangebracht worden. Je snapt het wel, hè? Daar kun je niet zomaar naartoe lopen. Dat moet je als daar opgetild en uit je bank gehaald, en dan word je aan de tafel gezet. Dat is een heel bijzondere ervaring, een extra ervaring. Bij de bekering. Want dat moet je heel goed weten of je daarvan mag eten. Dus dan is het avondmaal is een soort, wat ik net zei, voor de geestelijke elite. Op een plateau staat die tafel en iedereen zit te kijken. Ja, daar ben ik nog niet aan toe. En ja, daar kan ik ook zomaar niet naartoe. En dat is een hele steile helling. Want dat vraagt dan heel veel. Nou ja, ik hoef het allemaal niet uit te leggen. Dat is natuurlijk heel verdrietig. Dat is de omgekeerde wereld. Want het avondmaal is niet een tafel op een plateau. Het avondmaal is. Ik zou best zeggen dat het precies omgekeerd is, gewoon dat het nog meer afdaalt, het woord. Zoals de dominee, zeg maar, even symbolisch van die preekslag komt. Dat is het avondmaal. Het is meer een diepte dat die tafel wordt aangericht. Dus waar jij en ik zitten, midden in de dood, in de diepte, daar wordt de tafel aangericht. In de diepte. En je kunt er alleen te goed voor wezen. Je kunt er alleen te hooghartig voor zijn. Je kunt alleen je eigen gejammer, dat kan alleen een drempel zijn. Want het is helemaal waar wat je zegt. Het minste beroep op Gods genade. Als je zegt, ik kan niet zonder, ik weet voor de rest niks. Net als die blind geboren. Hoe bent u ziende geworden? Hij zegt, dat weet ik niet. Ik was blind en nu zie ik. En ik zou niet weten. Dat is een mooi zinnetje. Dat heeft natuurlijk niks met apen, dat snap ik ook. Maar dat is een mooi zinnetje. Die man die weet het niet precies. Maar één ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. Één ding weet ik. Ik weet dat ik het van zijn genade moet hebben. En als je meer niet weet dan dat je het van zijn genade moet hebben. Net als die moordenaar en die tollenaar. En noem al die mensen maar op. Dan kun je terecht. En dan hoeft er niks bij. En hoe weet je als er dan iets bij moet? Dat is Arminiaans en Remonstrants en Rooms. En niet bijbels. Het is niet reformatorisch. Het is niet goed gereformeerd. En daar worden mensen jaar en dag door opgehouden. En bij die tafel weggehouden. En in de Bijbel, daar komt die mijding van het avondmaal niet voor. Wie al daar verkeerd zit, die wordt aangespoord. De mens beproeven wat is, en beproeven zichzelf en eten alzo. Het avondmaalsformulier, dat is daar, ja, dat heeft wel gewoon, die heeft wel een, ja, dat is denk ik ook echt een verkeerde zin. Maar dat is natuurlijk link om te zeggen. Want het is heel mooi, maar er staat ook, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, een heel gevaarlijk zinnetje, die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, wat dat is, hè, zo heel ingewikkeld wordt dat, worden vermaand zich van de tafel des Heren te onthouden. Staat dat in 1 Korinthe 11? Het staat niet in 1 Korinthe 11. Ik snap wel wat die mensen bedoelden, maar het heeft een enorme drempel opgeworpen. Want er staat daar, de mens beproeven zichzelf en eten alzo. Er staat niet, en wordt vermaand zich van de tafel des Heren te onthouden. Staat er niet. En dat is niet om eigenwijs te zijn, maar het heeft gewoon, en dan krijg je ook, ja, die dit getuigenis, en wat is dat voor getuigenis? En in je hartgevoel moet je het gevoelen. Ja, wat is dat precies? Het wordt heel ingewikkeld ineens. De eenvoud raak je helemaal kwijt en dan moet er toch iets. Nou ja, en dan ga je dus in die week van voorbereiding, dan ga je in geestelijke zin, dan moet je iets gaan beleven. Wil je eraan toe zijn om daar aan te mogen zitten? En dan wordt het elke keer weer afgevraagd, wikken wegen of dat kan. Maar dat komt in de Bijbel allemaal niet voor, dat gewik en geweeg. En trouwens, ik zei het al, dat werd elke week gevierd. En tot in de reformatie toe, Eucharistie in de Rooms-Katholieke Kerk is elke week, dat is het goede van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is niet verkeerd, dat is niet oppervlakkig, dat is precies zoals het is bedoeld. Een vorm zoals het is bedoeld. In de reformatie, Calvijn en Luther hebben dat ook gedaan. Je kreeg in de reformatie en nog heel lang daarna bezoek als je niet aan het avondmaal was geweest. Je kreeg niet bezoek als je aan het avondmaal was geweest, je kreeg bezoek als je niet was geweest. Als je belijdenis had gedaan, je kwam niet aan het avondmaal, was een verloochening van het lichaam en bloed van de Heer. Kreeg je bezoek waar je was gebleven. Dan was je een verachter van het sacrament. Bij de doop, daar zijn we natuurlijk heel zenuwachtig als een ouders hun kind niet laten dopen. Bij het avondmaal worden we heel zenuwachtig als mensen naar het avondmaal gaan. Het zijn allemaal een beetje rare dingen. Ik snap het allemaal wel. Je kunt er ook heel lang over praten. Ik wil daar niet op een negatieve manier over praten. Ik hoop daar veel meer op een behulpzame manier wat dingen over te zeggen. Dus, en wat ik net al zei. Toen is die mijding gekomen, die in de nadere reformatie steeds meer gezegd, nee, je moet eerst wat je dan moest gevoelen. Je kon niet meer als een zondaar een beroep doen op genade en met dat beroep op die genade terecht. Ik moet ook zeggen, in die kerk van toen, we zeggen nu wel eens wat, maar in die kerk van toen was ook een zootje. Heel veel mensen, geen flauw idee waar het in het evangelie over ging. Ze kwamen gewoon even langslopen. Ze stonden vaak geen stoelen en banken. Ze bleven even staan. Ze zaten een beetje te kletsen met elkaar. Ze gingen naar het café achteraf. Ja, nou, ik snap die dominees wel. Die zeiden, jullie hebben aan het avondmaal ook niks te zoeken. Ik snap ze wel. Maar zo is dat ontstaan, hè. In de tijd van de reformatie. Dat was niet een hele godzalige eeuw. Dat was een geestelijke armoe van je welste. En toen is... Ja, toen is dat ontstaan dat mensen, dat die dominees zeiden, maar dan heb je aan het avondmaal ook niks te zoeken. En daar hadden ze ergens ook wel gelijk in. Nou, ergens hadden ze eigenlijk wel heel groot gelijk. Alleen toen zijn ze toch het verkeerde spoor opgegaan. Niet het spoor van Hiskia, ja, ook wel, want als je die oudvaders leest, die preekte zo slecht nog niet. Echt niet. Die waren erop uit dat mensen zich zouden bekeren en dan... waren ze op uit dat ze toch bij Christus zouden komen en uit die genade zouden leven. Maar goed, in ieder geval, ze hebben toen gezegd, dat avondmaal, dat schortten we op. En het was zelfs zo, in bepaalde gemeentes, daar was nog maar één keer per jaar avondmaal. In sommige gemeentes helemaal niet meer. Dat is, nou ja, dat is... Dat, dus ja, dat gaat toch niet goed, hè. Alsof het Pascha niet meer gevierd kon worden. Maar dan het vrome overwegingen. Goed bedoeld, maar het klopt niet. Het is niet Bijbels. En toen is er pas in de 20e eeuw is er een regel gekomen dat er minstens 4 keer per jaar avondmaal gevierd moest worden. Dat is pas in de 20e eeuw. En die 4 keer die heeft niks met de Bijbel te maken, dat is gewoon een cultuur van ons. En dat is eigenlijk veel te weinig. En wij doen het nu in de Noorder 6 keer per jaar en dan ook nog gewoon op de Witte Donderdag. Totaal 7 keer. Dat is ook nog te weinig. En Calvijn die deed elke week. En die heeft, omdat er veel geklaagd en gezeurd werd, heeft hij het 1 keer per maand gedaan. En Calvijn die ging ervan uit. Die zei, ik oordeel niet over het hart. Dat avondmaal is bedoeld om het zwakke geloof juist te versterken. Dus wie dan ook, wie belijdenis heeft gedaan, die moet juist naar het avondmaal om dat geloof te voeden en te onderhouden. Er is maar één manier, één middel, één, dat is het middel, het medicijn. Ik maak even mijn verhaal af.
Maar u zegt, wie belijdenis heeft gedaan, dat is heel ouderwets om dat zo te zeggen.
Ja, dat weet ik, maar ik ga toch even door. Nee, dus wie belijdenis heeft gedaan, daar ging Calvijn vanuit, die hoort daar aan dat avondmaal. En die dat gebeurde 1 keer in de maand. En wie niet kwam, wat ik net al zei, die kreeg bezoek. Want zo werd je geloof gevoed. Het zwakke geloof, juist het zieke geloof, het zieke zwakke geloof. Wanneer geef je iemand een medicijn? Als die beter is of als die ziek is? Dat is de lijn van de reformatie. Geef een medicijn als die ziek is. Avondmaal is het medicijn dat ons gegeven is tegen de ziekte van ons ongeloof en van onze twijfel. Tegen de ziekte van onze vergeetachtigheid. Daar is het avondmaal voor. Dat is natuurlijk heel mooi. Als je het zo kunt zien. Dat is een hele Bijbelse gedachte ook. Nou, dus dat is de lijn. En dat het dus zo is gegaan. En dat was in de 20e eeuw toen weer zover is gekomen dat ze hebben gezegd minstens 4 keer per jaar. Nou, en daar hebben wij toch een heel gebeuren omheen gemaakt. Soms een cultus. Waar wel natuurlijk bepaalde Bijbelse gedachten hier en daar in zitten. Maar die als geheel in de Bijbel niet voorkomt. In de Bijbel is geen voorbereiding, is geen nabetrachting. Bestaat allemaal niet. Ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is. Maar je moet wel even weten hoe het zit. Het zou zoveel schelen als dat avondmaal, als het gevierd zou worden zoals het is gegeven. Dat brood en die wijn om ons bij Christus te houden. Misschien zou dat ons ook heel erg helpen om te blijven in zijn liefde. En natuurlijk alles kan sleuren worden en alles kan gewoonte worden. Maar toch. Dat was wel de bedoeling. En dan zeg ik, ga ik nog iets zeggen. Wat wij hier in Nederland hebben, want ik heb natuurlijk over na zitten denken van hoe doe ik dat nou vanavond goed, hè? Want het ligt zo gevoelig, dit punt. En ik heb geen zin om mensen tegen het hoofd te stoten, in het harnas te jagen of in de war te maken. Ik wil alleen maar iets uitleggen, vandaar dat ik ook die hele lijn door de Bijbel heen ben gelopen met u in de hoop dat dat helpt. En dan mag ieder voor zich er het zijne uithalen of het hare. Maar dat wat wij hier hebben in Nederland, dat is echt alleen in Nederland, hoor. Dat is verder nergens op de wereld. Dat is echt helemaal nergens, ja? Ja.
Je had het over de voorbereiding.
Ja.
En u zegt, er wordt in de Bijbel geen voorbereiding gehouden.
Ja.
Dat wil niet easy zoals wil u eens.
Ja.
Maar er staat wel in de Bijbel, voor het Pascha
past
en reinigt u en heiligt
u. Ja, zeker.
Ja. Voorbereiding.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar u begrijpt wel als elke week dat brood en die beker rondging, dat was natuurlijk geen voorbereiding. Maar dat is, kijk, voor het Pascha was 1 keer per jaar, dat was de grote opruiming, zou ik bijna zeggen. Hè? Nou, dat weet je wel. Dat is ook heel mooi. En ik zou bijna zeggen, als dat in Christus is vervuld, dat komt elke week op de opruiming aan. Nog sterker, elke dag Vergeef ons onze schulden. Dus elke dag die reiniging van zonde in zijn bloed. Hebreeën 10. We hebben, er is een levende weg, een verse levende weg. Hè, en dat we dus elke dag geroepen worden om onze zonde achter ons te laten en ons te in het licht van zijn genade te leven. Dus de Pascha is in Christus vervuld. Maar ik snap wat u bedoelt. Ik zeg ook niet dat het allemaal verkeerd is. Maar ik zeg wel dat het met een bepaalde traditie te maken heeft. En ik zeg ook heel eerlijk, wat wij hier hebben, dat vind je echt in geen enkel ander land in Europa. En je vindt het ook niet op andere plekken in de wereld. Alleen op plekken waar de Nederlanders zijn geweest. Om het zo maar te zeggen. In Amerika, in Schotland, in de Pagan. Dus ja, dat relativeert natuurlijk wel een beetje. Hè? Want je denkt toch niet dat het heil alleen hier is. In die paar kerken waar dit zo wordt. Dat denk ik toch niet. Denk u ook niet, hè? Nee. Nee, dus het is jammer. Het is gewoon jammer. Weet je wat ik zo erg vind? Ik heb niks met oppervlakkigheid. Hè? Laat dat heel duidelijk zijn. Als iemand nou denkt, nou, dat is oppervlakkig. Ik heb er niets mee. Dus oppervlakkigheid. En of je wel of geen belijdenis hebt gedaan, dat is voor mij ook niet eens het doorslaggevende. Of je een beroep doet op zijn genade. Belijdenis of geen belijdenis. Daar gaat het over. En dat we terecht kunnen bij hem. Nou, dat heb ik denk ik in al die avonden wel helder genoeg gemaakt. Maar ja, ik zal zo... Maar laten we alsjeblieft geen drempels opwerpen die de Bijbel niet opwerpt. Want voor je het weet, speel je de duivel in de kaart. Speel je alleen de duivel in de kaart. En dat is heel verschrikkelijk om te moeten zeggen. Maar je kunt met de beste, vroomste bedoelingen de duivel in de kaart spelen. Ook met hele oppervlakkige verhalen speel je de duivel ook in de kaart. Je kunt de duivel op allerlei manieren in de kaart spelen. Als je niet blijft bij zijn woord. En meer geloof hecht aan wie dan ook. En Paulus zegt, dan was het een engel uit de hemel. Vervloekt is die. Dat is heel scherp. Maar als iemand iets anders oplegt, wat Christus heeft gezegd, al is het een engel uit de hemel, al doet het zich voor als regelrecht bij God vandaan, die zij vervloekt. En dat sta ik niet te bedenken. En dat zijn harde woorden, dat besef ik ook wel. En daar kun je om worden veracht en gestenigd en afgedankt. Paulus die is erom gestenigd en veracht en afgedankt. Is heus niet, als hij dit soort dingen zei, werd hij niet met gejuich begroet, hoor. Zei niet, oh, dat is onze man. Helemaal niet. Dus, daar gaat het over. En van Gods kant, en daar kun je de Bijbel op nalezen. En u mag al mijn woorden vergeten, zo op een hoop vegen en weggooien. Maar hier wordt nooit een drempel opgeworpen, voor niemand. En het is maar één hartstocht dat jij, zoals je bent, kom bij hem. En dan kom je moe, arm en naakt en veel meer heb je ook niet. En Jezus zei, als iemand 7 maal per dag komt om vergeving bij je, dan zul je hem vergeven. En als hij berouw heeft, nou wat is dat voor soort berouw? Heb je wel eens iemand 7 keer bij jou op de stoep gehad? Geloof jij na de 3e keer nog dat hij echt berouw heeft? Ik geloof er helemaal niks meer van. Ik geloof er echt helemaal niks meer van. Ik denk, die man die zegt maar wat. Maar als je zo komt, en als jij zo moet zijn voor de naaste, wie zal hij dan zijn voor jou? Hij kan je 7 keer per dag hebben. En daarom geen drempel. 1 ding is een drempel als je niet eerlijk wordt. Als je de boel onder de tafel houdt. Dat was de drempel in Korinthe. De drempel was niet hun zonde. De drempel was niet hun twijfel. De drempel was niet omdat ze geen... Ja, hun geloof nog niet aan de maat was. De drempel was dat ze hun rottigheid onder tafel hielden. Dat was de drempel. En dat zegt het aanvalsformulier dus heel erg goed. Ten eerste bedenken, de beproeving is niet... Ten eerste bedenken ieder, heb ik al gezegd, ik val in herhaling. Ten eerste bedenken ieder zijn zonde en vervloeking. Dat is zo laagdrempelig, dat lijkt heel zware praat. Maar het is had ook wel zware praat, maar wel de goede zware praat. Zou ik bijna zeggen. Nou, jij had nog een vraag.
Bemoediging, zeg maar. Maar uiteindelijk het grote doel van, nou, aan is toch, doe dat tot mijn
Ja, maar dat is nou net waar ik mijn heil in heb. Dus tot, en daar heb je ook helemaal gelijk, dat is ook mooi, tot mijn gedachtenis. Niks zo erg dan wanneer wat hij gedaan heeft wordt vergeten. Hij verdient het. Hij verdient het. Hij heeft ervoor geboet en gebloed en gehangen, geleden. Hij verdient het dat we eruit leven, dat we hem gedenken. En met dat we hem gedenken, uit hem leven. Dus dat is mooi dat je dat aanvult. Dat is heel mooi. Hij verdient het. Hij verdient ons vertrouwen. Iemand die zich ouderwets gezegd, maar wel heel waar gezegd, die zich doodgeliefd heeft voor jou. Die verdient het om vertrouwd te worden. Toch? Die verdient het niet om steeds, ja maar ik, hoezo ja maar ik. Daar heeft hij helemaal niet op gewacht op wie jij bent en daar wacht hij ook niet op. Hij wacht alleen op jouzelf. Hij heeft het verdiend. Eet, drink tot mijn gedachtenis. Gedenk, geloof tegen al je twijfelen en al veroordeelt je hart in. Je hart, je God is meer dan je hart. Nou ja, goed, dan komen al die woorden, die komen, zeg maar, terug. Maar één ding weet ik heel zeker. Wat mensen er ook van maken en brouwen. En wat dominees en theologen ook geschreven hebben. De levende God legt je niks in de weg. Het kleinste geloof, wat niet meer is dan een schreeuw. Tegen alle veroordelingen in. Daarvan zegt hij, uw geloof heeft u behouden. Want je hebt mij gehouden aan wie ik ben, al kon je het niet geloven. Groot is uw geloof. Als een geloof dat het niet geloven kan en toch niet anders dan geloven kan. Als je het nog snapt. En dat zou het een ongelooflijke zegen zijn. Dat is de reden waarom ik deze avonden hier hou. Dat is niet voor mezelf en niet voor mijn gelijk. Ik zou er zoveel voor over hebben als wij in onze kringen, in reformatorische kringen, om het maar eens even zo te zeggen. Als het zou doorbreken dat we royaal van Gods genade zouden kunnen leven. Wat zou dat een ongekende zegen zijn. Wat zou daar machtig veel van uitgaan. En wat zou dat tot zijn gedachtenis zijn, tot lof van hem. In plaats van al dat geneuzel in onszelf, het eindeloze ronddraaien in die en roeren in je eigen ziel. Wat zou daar een geweldige zegen en kracht van uitgaan. Dat is wat ik hoop. Ik hoop dat deze avonden daaraan hebben bijgedragen. En dat is tot lof van hem. En de rest, dat lijkt tot lof van hem, maar als je niet oppast, zei ik net al, en doe mensen niet expres hoor, dus ik wil niet eens ook niet hard zijn, maar wel eerlijk. Maar je speelt de duivel in de kaart. Het is zo zonde. En je veracht het bloed van het Nieuwe Testament. Dat is de grootste zonde zelfs die je kunt begaan. Waarom niet gewoon die eenvoud? God maakt het ons niet moeilijk. Wij maken het onszelf en elkaar heel moeilijk. Bij hem is eenvoud. Nou goed. Kom tot zijn heiligdom. Geef de Heere de hand. Want hij is barmhartig en genadig. Daar wou ik het bij laten. Oh ja, die vraag, ja. Er is een vraag, ja, wat is uw mening? Ja, ik denk, dat is niet uit nadigheid, maar ik denk dat ik die vraag niet meer ga behandelen. Uw mening over kinderen aan het avondmaal, dat ga ik niet doen.
Of mondeling misschien voor degene die...
Ja, maar dan krijgen we... Dat zou ik jammer vinden om daar deze avond mee te besluiten. Want dan krijgen... Dat is ook een hele discussie en dat is steeds weer een discussie. Ik zou zeggen, ik zou heel dankbaar zijn als mensen vanuit hun doopbelijdenis doen en dan die weg naar het avondmaal vinden. Dan komt het met die kinderen ook wel goed. Of ze wel of niet aan het avondmaal komen. Volgens mij komt het met die kinderen, stond ook trouwens in 2 kronieken. Als je zelf komt tot hem en daaruit leeft, dan komt het met die kinderen ook goed. Dus ik ga deze... En wie dat nog wil... Je mag gewoon nog even 10 minuten blijven en dan zal ik er nog wat over zeggen. Ja? Want anders is het een beetje flauw, want je leeft wel een vraag. Ja, dus nee, dat meen ik. Hè. Dus als je zegt van nou, dat was mijn vraag en ik wil heel graag daar wat over weten. Maar ik vind het een beetje zonde om daarmee af te sluiten. Want dan sluiten we met een soort theologische discussie af. Goed, we gaan nu samen danken. Wij danken en prijzen u, o God. U bent goed, u bent groot, u bent trouw, te vertrouwen als geen ander. En wat is het soms moeilijk om tegen alle geluiden, stemmen, gevoelens en gedachten in alleen op u af te gaan. Maar niettemin, u bent zelf bij machte en goed genoeg om ons daarin te hulp te komen door de kracht van uw geest. En we danken u voor al die avonden die we hier bij elkaar zijn geweest. En voor de woorden die u gaf. Voor de opening van de schrift. Voor het open oor. En het open hart. Voor alles wat u door uw geest gedaan hebt en doet. Op deze avonden en ook nog weer op andere manieren, doordat het wordt verspreid en op andere plekken en andere momenten wordt gehoord. We komen maar één ding bidden. Heere, wilt u doorzetten wat u op uw hart hebt. Het gaat niet om een woord van een mens. Of het gelijk van de een of van de ander. Maar dat u uw ontfermen doorzet over ons allen. En dat wij zullen leven uit uw genade, geworteld in hem. Mogen opgroeien in hem, in Christus. Vervuld met uw liefde. Doorademd van uw genade. Om zo de weg te gaan waarop u ons roept. De loopbaan te lopen waarop u ons hebt gezet. Ons uit te strekken naar het doel dat voor ons ligt. En elke dag te leven van uw goede tierenheid en trouw. U te gedenken zoals u gedacht wilt zijn. Als bron van alle goed. Als ons licht en ons leven. Als degene die ons dood geliefd heeft, tot in de dood ging om ons het leven te bereiden. Zo danken we, zo bidden we voor elkaar. Zegen ons om Jezus wil. Amen. Het lied. Zullen we gaan staan? Christus onze Heer voor eerst.